Allereerst maar eens even de groeten van onze gemeente uit Eindhoven, het Baken, waar ik inmiddels alweer een jaar mag dienen. Het is mooi om in een grote stad als Eindhoven bezig te zijn. Het voelt denk ik een beetje hetzelfde hier, hè? Je bent ergens in de marge bezig als christen en voor je gevoel maar met een heel klein clubje. Klopt toch of niet? Zie ik nou? Ja. Ja. Maar ja, dan is het altijd weer spannend om over je geloof te vertellen. Van de week maakte ik iets grappigs mee. We zijn met ons huisje op televisie geweest. En sommige mensen hebben dat gezien, anderen niet. Dat is helemaal niet interessant. Maar wat het leuke was, was dat iemand die Jezus denk ik helemaal niet kende, ook toevallig dat had gezien. En ik denk van, hey, ik kom dus bij de tegelhandel, waar ik nog even mijn tegels moest terugbrengen. En die gast kwam naar me toe. Hé, jou heb ik gezien op televisie. En dan denk ik van, oké, hopelijk blijft er iets van getuigenis achter, zeg maar, op de plek waar je gewoon mag werken, waar je gewoon je beweegt. En blijkbaar vond hij dat toch zo leuk, nou, dat hij dan naar je toe komt. Nou, hopelijk zijn we met elkaar als christenen zo'n getuigenis. En als je dan iets uit moet leggen over je geloof. Ja, ik heb het hier achter op het scherm geschreven. Dan gebruik je vaak symbolen. Waaraan we elkaar vaak als christenen herkennen. Hè? Ik weet niet hoe dat bij jullie is. Wat voor symbool gebruiken jullie om je als christenen herkennen? Een vis? Oké. Een kruisje? Ja. Ja, je hebt er een om je nek hangen. Ik nog niet. Ik moet er misschien nog eens één kopen. Maar misschien in het ongelovige Eindhoven best een goed idee. Heb je gesprek over, hè? Of deze, hè? Zou ook een symbool van ons geloof kunnen zijn. Dan moet je het wel doen. Ja, iets met techniek. Deze? Symbool van ons geloof. Als je nou aan anderen moet uitleggen van, luister, ik dien een God. Die is zo enorm groot. Die heeft alles gemaakt, jou en mij. En alles wat je om je heen ziet, dat is er door zijn toedoen. En die God heeft zichzelf zo ontzettend klein gemaakt, dat hij ergens een achteraf dorpje is gekomen, als een klein babytje, midden in onze shit. En dat is mijn geloof. Beetje raar geloof heb jij? Zal dan misschien het antwoord zijn, toch? We hebben eigenlijk een fascinerend raar geloof, hè? Een God die uit de hemel neerkomt. De meeste mensen maken God tot iets enorm groots. En onze God is juist degene die enorm klein geworden is. Met ons zich vereenzelvigt. Als je in de tijd van de eerste christenen leefde, dan was het ontzettend gevaarlijk om er vooruit te komen als christen. En toch hadden ze herkenningssymbolen. Ik heb maar eens even een paar inderdaad opgeschreven. Op graven vond je deze, de ichtersvis. Om aan te geven dat de kern van het geloof was, Jezus Christus, Zoon van God, Redder. Dat stond er dan in het Grieks, als een soort afkorting. Hè? En daaraan herkenden christenen elkaar. Oh, dat is er ook één. Van Jezus Christus, Zoon van God, Redder. Ja. Of deze. Het symbool van de onsterfelijkheid, de pauw. Wij zijn onsterfelijk door Jezus Christus. Ja, die kende je misschien niet inderdaad. Dat zou zomaar kunnen. Er zijn heel wat symbolen gevonden op graven van christenen. Die iets zeiden over hun geloof. Hun geloof in God. Ook in de onsterfelijkheid. Wij gaan de onsterfelijkheid tegemoet. Een ander prachtig graf wat ik vond, of grafsteen die ik vond. Er staan zelfs drie symbolen op. Die vis in het midden. En de twee eerste letters in het Grieks van Christus. En aan de linkerkant ook weer het symbool van het anker, van de hoop. Ook daarin herkennen we ons wel. De anker die we hebben vastgeslagen in de rots Jezus Christus. Nou, het zijn allemaal symbolen van ons geloof. En je zou er misschien nog wel veel meer kunnen bedenken. Maar toch, wat wij vaak als symbool kiezen als christen, is het symbool, zoals dat vanmorgen ook al genoemd is, van het kruis. Van het lege kruis. Bij ons in het katholieke zuiden, als daar mensen in de kerk komen en ze zien dat kruis hangen, dan zeggen ze, hé, er ontbreekt iets. Ja, dat klopt ook. Jezus hangt niet meer aan het kruis. Hé, dat is goed, hè? Fijn, man. Jezus is niet meer aan het kruis blijven hangen, want alles is volbracht. En daar wil ik het vandaag met je over hebben. Blijkbaar is gisteren daar de Mannendag in Veenendaal ook over gegaan, hoop ik tenminste. Nou, misschien vertel ik helemaal geen nieuwe dingen, maar het is iedere keer weer mooi om met elkaar daarbij stil te staan. Wat is nou de betekenis van ons geloof? En dat is zo enorm omvattend, alomvattend. Het gaat niet alleen over het kruis, want als we alleen over het kruis vanmorgen zouden hebben, ja, dan is ons geloof eigenlijk hopeloos. Toch? Als er nou ooit een man ergens in 33 na Christus aan een kruis is gestorven. Als je daar je geloof op baseert, dan is dat toch eigenlijk waanzin? Dat is wat Paulus zegt, hè? Zonder de opstanding is mijn geloof werkelijk totaal niets. Oké, beter ophouden. Dan moeten we eigenlijk vanmorgen hier niet zijn. Dan hebben we hier helemaal niks te zoeken. Dan kun je gewoon beter in je bed gaan liggen. Of lekker gaan sporten, zoals een aantal mensen hier zo net nog deden. Lekker bezig zijn met je lichaam, toch? Zorgen dat je in conditie blijft. Maar de betekenis van het kruis zit juist ook in de opstanding die daarna volgde. Ik wil het vanmorgen met je hebben over Jezus als verzoener en vredestichter. En er is nog veel meer over te zeggen. Want in een serie bij ons in de gemeente hebben we een aantal gebieden van het leven. In 5 zondagen zijn we daar doorheen gegaan. Ik ga vandaag de eerste dus met jullie behandelen. Als je in de Bijbel leest van over de betekenis van kruis en opstanding, gaat het vooral over een aantal levensgebieden. Waarin Paulus, maar ook andere apostelen willen duidelijk maken van, weet je waar dat nou in zit? In het punt van relaties die God heeft hersteld, door het kruis heen. Ik ga daar zo meteen uitgebreid op in, dus nu even niet. Ander levensgebied wat je in het Oude Testament en ook in het Nieuwe Testament tegenkomt, is dat van de slavernij. Het beeld dat jij en ik vastzitten. Geketend zitten. Eigendom zijn van iemand anders en niet van onszelf. Je denkt wel dat je in je leven vrij bent om te doen en te laten wat je wil. Eigenlijk is dat helemaal niet zo. Jij en ik zitten aan allerlei verslavingen vast als je niet uitkijkt. Aan allerlei gewoontes, patronen die erin geslepen zijn, dingen die je meeneemt vanuit je familiegeschiedenis. Van de week nog een boek zitten lezen, inderdaad, over dingen die allemaal meeklinken in gesprekken, in relaties bij mensen. Mensen reageren vaak op jou, of op mij, of op elkaar, omdat ze een hele geschiedenis meenemen. En dat projecteren op het gesprek met die ander, vooral als het lastig wordt. Vooral als er al dingen onder stress staan. En daarin zijn we helemaal niet zo vrij. Daarin moeten we juist verlost worden. Een ander levensgebied waarop Christus iets gedaan heeft, of waarin het dat wat Christus gedaan heeft tot openbaring komt, is dat van de rechtbank. Als Jezus daar aan het kruis gaat hangen, als bemiddelaar en zegt, die straf die jij en ik hadden moeten dragen, die straf voor onze zonde, die neem ik op mij. En nu nog, aan de rechterhand van de Vader, zegt Jezus tegen zijn Vader, jij, zoals je hier op de aarde bent, hoeft niet gestraft te worden. Vader, kijk naar mij, ik heb het offer gebracht. Ik ben de plaats vervangen. Kijk niet meer naar die zondige mens, maar kijk mij, u heeft mij gestraft. U heeft mij in de plaats gezet. Een andere bemoedigende is dat op het slagveld van de geestelijke strijd Christus de overwinnaar is. Misschien wist je dat niet, of weet je het al lang en leef je daar heel bewust mee. Maar er is een enorme gigastrijd aan de gang achter deze werkelijkheid. De Satan en zijn demonen proberen jou en mij in zijn greep te krijgen. Maar Jezus is de overwinnaar. Hij is de hoop dat de strijd al gewonnen is. En dat wij ons leven mogen leven in de hoop op de eeuwigheid bij God. Het is helemaal niet nodig om bang te zijn dat je zult verliezen, als je je maar op Jezus richt. Hij is de overwinnaar. En hoe vaak proberen we niet in onze eigen kracht die strijd te winnen? Doe dat niet. Hij is de overwinnaar, niet jij. Hij is degene die je kracht wil geven, door de Heilige Geest heen. En de laatste, ander gebied van het leven, is de schepping. Waarin Jezus zich laat zien als tweede Adam. Er is iets bijzonders gebeurd op Paasmorgen. De schepping is totaal veranderd. Dat wat wij hadden gedaan, de schepping in het oordeel gestort, dat wat wij hadden gedaan, de dood over in deze wereld gebracht, deze wereld binnengebracht, dat heeft Jezus omgekeerd. Hij is de eerste die uit eigen kracht de dood heeft overwonnen. Daarmee is hij de tweede Adam geworden. En is hij opnieuw hoofd van een schepping geworden, zoals Adam dat was. Op een geheel nieuwe manier. En dat is de hoop die we met elkaar hebben, dat deze schepping niet naar de verdoemenis gaat, maar dat deze schepping nieuw leven zal ontvangen. Wanneer Jezus zometeen straks echt terugkomt op de wolken van de hemel. Nou, ik wil vanmorgen met je eigenlijk die eerste dus bespreken, eerste gebied van het leven. En dan, waarom doe ik dat? Omdat ons grootste probleem is onze relatie met God. In Genesis 3 al, gelijk in het begin, is er iets gebeurd. Ik weet niet of je weet hoe Adam en Eva leefden met God, maar ze waren bezig in die enorme mooie tuin die ze van God hadden ontvangen. Daar leefden ze hun leven in harmonie met elkaar, in harmonie met alles om hen heen en ook in harmonie met God. Ze kenden God. Als na een dag van werken ze daar rondliepen door de tuin, dan wisten ze, God komt langs. Ze hoorden hem aan de stilte van de avondfluister. Van de avondwind die daar door de hof heen ging. Daar kwamen ze God tegen. En het was als het ware alsof God tegen hen zei, letterlijk hoorbaar misschien wel, ik ben blij met dat wat je vandaag gedaan hebt. Fijn dat we samen hier eigenlijk eventjes op het tuinbankje kunnen gaan zitten om te genieten van dat wat deze dag gepasseerd is. Laten we met elkaar de dag eens even doornemen. Wat een mooie dingen hebben we samen beleefd. Wat een mooie dingen hebben jullie samen met elkaar beleefd. Wat een mooie dingen hebben we samen gemaakt. Tot op die dag dat Eva en Adam trappen in de val van Satan. En denken, God heeft ons iets onthouden. Wij zijn niet, wij hebben niet alles van God gekregen. Niet de kennis van goed en kwaad. wij zijn niet precies hetzelfde als God. En wij willen eigenlijk zijn als God. En ze eten van die boom en de relatie met elkaar wordt verstoord. Ze geven elkaar de schuld, hè? Dat doen we tot op de dag van vandaag, toch? De eerste neiging bij mij is, als er iets verkeerd gegaan is, iemand anders de schuld te geven. Jullie natuurlijk niet, jullie zijn wat vromere mensen, maar dat heb ik wel. Of niet? Het eerste is dat je een zondebok zoekt. Bij Adam was dat natuurlijk Eva en bij Eva was het de slang. En als je God ziet aankomen, dan is de eerste reactie, ik moet me verbergen, ik moet me verstoppen, ik schaam me. Voor dat wat ik heb misdaan. Ergens, diep van binnen, is er bij iedereen het besef, ik kan niet aan die hoge maatstaf van God voldoen. Sterker nog, om die reden willen we eigenlijk God buiten ons leven houden. We houden God op afstand. Ik wil God niet belasten met mijn problemen. Ik wil het zelf uitzoeken. Ik wil zelf de baas zijn. Ik wil zelf uitmaken wat in mijn leven goed is. En wat kwaad is. Dat is eigenlijk niet zo'n goed idee. Sterker nog, dat is een heel slecht idee. Je zet jezelf daarmee op de verkeerde plek. En daarom is ons grootste probleem eigenlijk dat we vijanden zijn geworden van God. En daarmee ook van elkaar. God heeft daar iets aan gedaan. Ik ga een paar teksten voor vandaag doornemen met je. Een viertal bijbelgedeelten, dat is best veel, we gaan er ook een beetje snel doorheen. En daar trekken we steeds een aantal conclusies uit wat de Heer Jezus daarin heeft gedaan. Het eerste gedeelte vind je in Romeinen 5. Het is vandaag goed opletten, het gaat snel. En ik pak daar een paar versen uit. Paulus zegt eigenlijk, we staan achter dat wat God heeft gedaan en weet je wat er is gebeurd? Wij zijn dus als rechtvaardig aangenomen op grond van ons geloof en leven nu, op dit moment, omdat we geloven in Hem, in vrede met God, door onze Heer Jezus Christus. Wauw. Is dat in jouw leven al gebeurd? Heb je Jezus aangenomen? En leef je in vrede met God? Is dat waarheid in je leven? Als dat niet het geval is, moet je er eigenlijk vandaag verandering in aanbrengen. Moet je direct voor Jezus neervallen en zeggen, dat heb ik nodig. Stop ermee om het zelf te proberen. God is niet boos op je. Kijk maar, in het volgende vers wat we met elkaar lezen. Werden we in de tijd dat we nog Gods vijanden waren al met hem verzoend door de dood van zijn zoon? Des te zekerder is het dat wij, nu we met hem zijn verzoend, worden gered door diens leven. En meer nog, dat wij God prijzen, danken we aan onze Heer Jezus Christus, door wie wij nu al met God zijn verzoend. Wauw. God is niet boos op je. Ook niet toen je nog zijn vijand was. Er is iets bijzonders gebeurd. De betekenis van kruis en opstanding van dat wat daar gebeurd is op Golgotha, wat daar gebeurd is op de paasmorgen in de tuin van Arimathea, is dat God vrede gebracht heeft. Er is niet meer die verstoorde relatie tussen God en mensen. Jezus is de brug geworden naar de overkant. Door Jezus heen mag je God je vader noemen, zonder dat was hij een vertoornend God. Een eeuwigdurend vuur. Waar als je er ook maar in de nabijheid kwam, door in rook zou opgaan. Kijk maar eens naar dat wat er op het kruis is gebeurd. Hoe Jezus heeft geleden. Alle toorn van God kwam daar op het kruis neer. Hij stond in de plek van jou. In de plek van mij. En hij heeft die straf kunnen dragen. Doordat hij zelf zonder zonde was. Dat hij zei, vader straf mij maar. Hij ging moed en vrijwillig daar aan het kruis hangen. Terwijl mensen tegen hem zeiden, Je kunt toch van het kruis afkomen als je de zoon van God bent? Ja, maar juist omdat ik de zoon van God ben, kom ik niet van het kruis af. Want ik wil vrede maken tussen jou en God. Nou, zegt Paulus, dat geeft ons vreugde. Omdat we nu al vrede hebben met God. Omdat we nu al met hem zijn verzoend. Je voelt al, er waren twee partijen die tegenover elkaar stonden. En dat is niet langer zo. Daarom is er vreugde in mijn leven. Omdat ik niet langer tegenover God of tegen anderen hoef te staan. Ik hoef niet langer met een nagevoel door mijn leven. Iets wat echt me iedere dag achtervolgt. Kan je soms hebben, hè? Als mensen iets tegen je hebben. Nee, er is vrede gekomen. Er is echt iets veranderd. En daarmee is de hoop in ons leven gekomen dat dit leven, zoals het er nu nog uitziet, dat het wordt ingegeven vanuit een toekomst waarin alles volmaakt zal zijn. Waarin er niets meer is tussen mij en God, waarin er niets meer is tussen mensen onderling. En vanuit die genade, vanuit die vergeving, vanuit die vriendschap met God, mag ik nu al leven. Besef je dat wel? Dat je in een heel nieuw koninkrijk bent binnengegaan, dat je in een hele nieuwe werkelijkheid bent binnengegaan. Als je hier Jezus volgt, dan kijk je als het goed is met nieuwe ogen naar de werkelijkheid. Dit is er gebeurd. 2 Korinthe 5, lezen we het volgende. Daarom ook is iemand die één is met Christus een nieuwe schepping. Het oude is voorbij, het nieuwe is gekomen. Ik weet niet hoe lang je God al kent. Wie kent God al een jaar? Ja? Misschien wel meer dan een jaar. Misschien wel 5 jaar. 10 jaar. 20 jaar. Er gaan steeds minder handen de lucht in. 30. 40. Misschien wel 50 jaar. Kijk eens. Mooi. Ja, dan is er als het goed is iets veranderd in je leven. Dan ben je niet meer dezelfde. Er is echt iets gebeurd. En als dat niet het geval is, dan moet ik je waarschuwen, dan ken je God misschien nog niet. Dan ken je Jezus Christus nog niet. Het oude is voorbij gegaan, het nieuwe is gekomen. Als je door de doop in het water bent ondergegaan, dan heb je je oude mens daar achtergelaten, als het goed is, en ben je als een nieuw mens opgestaan. Niks meer en niks minder. Dat is wat er gebeurd is als het goed is in je leven. Als je nog niet gedoopt bent, moet je daar misschien eens mee beginnen. Door je oude mens achter te laten in het watergraf en als een nieuw mens op te staan. Het oude is voorbij, het nieuwe is gekomen. En dat is niet mijn verdienste. Dit alles is het werk van God. Hij heeft ons door Christus met zich verzoend en ons de verkondiging daarover toevertrouwd. Het is God die door Christus de wereld met zich heeft verzoend. Hij heeft de wereld haar overtredingen niet aangerekend en ons heeft hij de verkondiging van de verzoening toevertrouwd. Als jij door de straat loopt zometeen met je hondje, dan kom je er allemaal mensen tegen met wie God zich verzoend heeft. Als jij door de stad loopt hier in Tiel, kom je allemaal mensen tegen met wie Christus zich verzoend heeft. Dat zijn geen mensen die bij God niet in een goed blaadje staan, waar God met minachting op neerkijkt, maar dat zijn mensen waarvan God houdt. Die schepping die je hier om je heen ziet, die wordt geteisterd door onze zonde, daarmee heeft God zich verzoend. Dat geeft een hele andere kijk op deze wereld. En natuurlijk doen mensen misschien soms nog rot tegen je. Dat komt omdat ze Christus nog niet voldoende kennen. En jij bent de ambassadeur van dat nieuwe koninkrijk. Jij leeft te midden van die wereld. En dat mag jij vertellen. Die verkondigingen zijn jou toevertrouwd. Aan ons toevertrouwd. Want we kunnen dat niet in ons eentje. Dat is maar een heel gebrekkig getuigenis. Wij doen dat doordat we van genade en vergeving leven. Doordat andere mensen aan ons zien. Wat er ook gebeurt in die club. Van die rare christenen. Ze gaan altijd weer met elkaar verder. Want ze leven van genade en vergeving. Daar waar in de wereld, als er iets misgaat, mensen uit elkaar gaan. Daar blijven christenen bij elkaar. Daar verzoenen ze zich met de ander. Daar worden relaties hersteld. Daar worden huwelijken mooier van. In plaats van dat mensen gaan scheiden. Dat is heftig, hè, als ik dat zo zeg. Want ik weet dat een aantal van jullie daar juist mee kampen met die werkelijkheid, die rauwe werkelijkheid. Maar toch is dat Gods genade, Gods woord. Een nieuwe schepping. Van leven, van genade en vergeving. Dat is wat er gebeurt. Nog even op een rijtje gezet. Het oude is voorbij, het nieuwe is gekomen. Vroeger was er vijandschap. En nu is er vrede van God uit met ons en met de wereld. De wereld waarin mensen leven die God nog niet kennen. De wereld die veel breder is dan alleen ons mensen. Maar ook de wereld die heel de schepping omvat. Als je dit zo op je in laat werken, dan is dat enorm. Dat wat God aan het kruis heeft gebracht, dat wat Jezus Christus aan het kruis heeft gedaan, is enorm. Het gaat nog verder. Dat wat nooit voor mogelijk, wat je nooit voor mogelijk had gehouden, dat is dit. Hij is onze vrede, hij die met zijn dood de twee werelden één heeft gemaakt. De twee werelden van Jood en Heiden. Als je in het Oude Testament kijkt, dan lijkt het net alsof God alleen maar een lijntje heeft met Israël. Alsof al die heidenen inderdaad onder de vloek van God leven. En Joden waren dan ook zich op sommige momenten dat ze God dienden daar ook van bewust. En ze haatten de zonden van de heidenen. Er was één grote muur opgetrokken. Of dat ook werkelijk Gods bedoeling was, dat was nog maar de vraag. Maar zo functioneerde het wel. Hij die met zijn doden twee werelden één heeft gemaakt. De muur van vijandschap ertussen heeft afgebroken. Wat kwam hij doen? Vrede kwam hij verkondigen aan u die ver weg was. En vrede aan hen die dichtbij waren. Dankzij hem hebben wij alle door één geest toegang tot de Vader. Weet je, dit is vloek in de synagoge. Dat God, de God van Abraham, Isaac en Jacob, ook de God is van heiden. Dat was zo moeilijk te begrijpen dat zelfs gelovige apostelen, mensen als Petrus, eerst een visioen moesten zien voordat ze dat begrepen. Als Jood was je gewend om, als er een heiden bij je binnenkwam, eigenlijk steeds op afstand te blijven en alles wat hij aanraakte met een stofdoek en met water af te poetsen. Dat was onrein. En eigenlijk moest hij buiten blijven. Eigenlijk wilde je die heidenen, die onreine mensen, wilde je die zo ver mogelijk buiten je eigen levenssfeer houden. Want je wilde zelf heilig leven. Jij was tenslotte een kind van Abraham. En je diende de God van Abraham, Isaac en Jacob. En die heidenen die kenden God niet. En zo was er vijandschap tussen Joden en heiden. Zo diep geworteld dat je het op de dag van vandaag nog steeds terugziet. Dat is waar we ook met elkaar vanmorgen voor baden. Het is niet alleen van heiden en joden, maar ook omgekeerd. Tot op de dag van vandaag. Dus wat dat betreft vind ik het altijd een beetje lastig met christenen voor Israël. Ik zie ook een diepgewortelde haat bij mensen uit Israël voor mensen in de Gazastrook en weet ik van wat allemaal. Ik snap dat ook wel. Je zal iedere dag maar raketten op je afgevuurd krijgen. Maar dat is iets anders dan wat het koninkrijk van God ons wil laten doen. En als Joden en Palestijnen samen aan de voet van het kruis terechtkomen, dan vallen ze elkaar in de armen. In plaats van dat ze elkaar met raketten bestoken. Dit is wat God gedaan heeft aan het kruis. Vrede gebracht met God. Vrede tussen Jood en Heiden. En vrede in Jezus' gemeente. Nou, dat laatste, soms lijkt het er niet op. Als ik kijk bij ons in Eindhoven, dan hebben we zo ontzettend veel verschillende clubjes. En wij noemen onszelf dan de gemeente van Jezus Christus in Eindhoven. Ja, dat zijn we samen met al die andere kerken, dat is niet alleen het Baken. Ik merk dat het in onze eigen gemeente al lastig is om uit te leggen. Met de mond belijden we het wel, maar als dan die gereformeerde bij ons op de stoep staat, oeps, hoe gaan we er dan mee om? We hebben een andere theologie, dan zitten we elkaar toch steeds weer te verketteren. Terwijl het allemaal kinderen van God zijn. Als je samen knielt bij de voet van het kruis, dan ga je elkaar herkennen. Dan is er vrede. Dan is er vriendschap. Misschien ben je het niet altijd over alles eens, maar je kunt er wel overheen stappen. Je kunt samenwerken. Je mag samen getuigenis zijn in de stad. Dat is denk ik de betekenis van het kruis, dat er eenheid is gekomen. Zo heeft Jezus ook gebeden vlak voordat hij aan het kruis ging, voor die eenheid in zijn gemeente, in zijn lichaam. Het kan toch niet zo zijn dat het lichaam van Jezus Christus, ook hier in de stad Tiel of in Eindhoven, waar dat dan ook in Nederland mogen zijn, dat dat verdeeld is. Laatste tekst die ik met je wil lezen. Dat gaat heel erg over wat er veranderd is. Precies aan te wijzen in het leven van jou en mij als we Jezus kennen. In hem heeft heel de volheid willen wonen. In hem, dat is Jezus Christus. En door hem en voor hem alles met zich willen verzoenen. Komt hij weer, hè? Die verzoening van Jezus Christus. Alles op aarde en alles in de hemel, door vrede te brengen met zijn bloed aan het kruis. Hoe dat gebeurt, ik snap het nog steeds niet. Maar dat is de betekenis. Eerst was u van hem vervreemd. En was u hem in al het kwaad dat u deed vijandig gezind. Het zijn drie dingen. Vervreemd, ik deed kwaad en ik was vijandig gezind. Maar nu heeft hij u door de dood van zijn aardse lichaam met zich verzoend. Om u heilig, zuiver en onberispelijk bij zich te brengen. Even naast elkaar op een rijtje zetten. Dan was jij en was ik ver bij God vandaan. Zoals ik de preek begon, hè, dat we God uit ons leven weghouden. En dat resulteerde erin dat ik allerlei slechte dingen deed. Slecht voor mezelf. Slecht voor Gods schepping. Slecht naar God toe. Slecht naar anderen toe. Al mijn relaties verstoord. Ten diepste was ik vijandig. Niet alleen een vijand van God, van mijn naaste, maar ook van mezelf. We zijn goed bezig zonder God onszelf naar de vernieling te helpen. We werken eigenlijk vaak onze eigen dood in de hand als we Jezus Christus buiten ons leven houden. Dat is eigenlijk wat er gebeurt. Maar nu, als het goed is door Jezus Christus heen, leef je heilig. Heilig betekent dat je eigenlijk in de omgeving van God bent, apart bent gezet. Dat iedereen die in je omgeving is, eigenlijk de geur van Jezus Christus opsnuift. Er is geen vlek of rimpeltje aan je te bekennen. Als God naar je kijkt, is er niets wat mankeert. Dat is evangelie, dat is goed nieuws. Als ik naar mezelf kijk, dan... Maar ik moet met Gods ogen leren kijken. Nu ben ik zuiver. Nu ben ik onberispelijk. Zo heeft God ons veranderd. Door het kruis heen. Achter het bloed ben ik veilig. Net als die Israëlieten in hun slavenhutjes in Egypte. En door de Rode Zee heen komen ze in de woestijn. Op weg naar het land Kanaan. Ik ga afsluiten. Een vraag. Leef jij eigenlijk wel bij kruis en opstanding? Leef je vanuit die hoop? Herinner je je iedere keer weer dat wat God heeft gedaan? Daar begint het eigenlijk mee. Dat je jezelf iedere keer weer te binnen brengt, dat je elkaar te binnen brengt. Hé, weet je, God heeft dat en dat gedaan. Door de week heen, door bijvoorbeeld de Bijbel te lezen, door elkaar WhatsAppjes te sturen, misschien wel met een prachtige Bijbeltekst die je hebt ontdekt. Je zegt van, oké, dan moet ik nog weer eventjes aan herinnerd worden. En ik moet de ander daar ook aan herinneren. Dit was zo waardevol voor mij. Ik leef vanuit de vrede met God. Yes! Ik hoef niet langer in onmin te leven met mijn buurman. Iedere keer dat hij... die buren bij mij achter is dat. Ik vind het altijd heel lastig om vanuit mezelf daar een beetje goed mee om te gaan. Die komen dan hun hondje uitlaten bij ons achter in het grasveld. En als je daar dan met de rolstoel van William rijdt, dan gaat het soms wel eens mis. En ik moet leren om me iedere keer in herinnering te brengen dat God ook voor die mensen, ook God van die mensen houdt. En dat ik het dus ook moet doen. En me niet op die manier kwaad over moet maken dat er iets tussen hen en mij in gaat zitten. Gewoon simpelweg de hondenpoep, zeg maar. Ja. Ja. Ja, jullie hebben andere dingen die lastig vinden, weet ik wel. Maar... En je moet dat ook samen vieren. Je overwinningen door Christus Jezus heen. Samen vieren. Doe je dat wel eens? Gezellig eten? Of samen een biertje drinken? In het café? Nee? Kom je nog nooit in een café? Dan kun je dingen vieren, hè? Dat Christus is opgestaan. Ook voor die mensen in het café, hè? Wist je dat niet? Oh, nou. Goeie tip. Leven vanuit kruis en opstanding heeft alles te maken met genade en vergeving. Echt waar. Ik geloof dat dat de kenmerk is van het lichaam van Christus op aarde, van zijn gemeente, van genade en vergeving. Dat wij verder gaan daar waar anderen ophouden. Daar waar anderen zeggen van sorry, ja weet je, we kunnen beter uit elkaar gaan. En het is lastig. Want we hebben vaak van die verschillende karakters die met elkaar botsen. Van die dingen die allemaal in ons achterhoofd meespelen. Maar als het ons lukt door de kracht van de Heilige Geest om echt van genade en vergeving te leven, wat is dat dan een enorm getuigenis. Echt waar, dat is wat de wereld nodig heeft. Hoop dat het niet ophoudt wanneer je met elkaar ruzie hebt gemaakt. Maar dat je het echt bijlegt. Ik wil eindigen met een soort parabel die ik op het internet tegenkwam. Het gaat over een vader en die had twee zonen. Een eenijige tweeling. En die vader die had een kruidenierszaak. Op een gegeven moment, heel verdrietige dag, die vader overlijdt. En die twee zonen die zetten die kruidenierszaak met veel ijver en veel verve voort. Ze willen inderdaad... Dat levenswerk van hun vader voortzetten. Ze zijn er ook goed in. En dan op een dag loopt een man de zaak binnen. En raakt in gesprek met een van die broers. Hij koopt wat. Die broer ontvangt een muntstuk van hem voor dat wat er gekocht is. Die legt dat even op de toonbank. Hij gaat nog even met hem naar buiten om daar eventjes gezellig het praatje af te maken. En hij komt terug binnen. Hé, maar ik had daar toch geld op de toonbank neergelegd? Zegt hij tegen zijn broer. Ik heb niks gezien, zegt die broer. Jawel, ik heb het net hier neergelegd. En ze beginnen met elkaar ruzie te krijgen. En het wordt zelfs zo erg dat ze elkaar verwijten. De een verwijt de ander dat hij de ander niet vertrouwt. De ander verwijt de ander dat hij heeft gestolen. Het wordt zelfs zo erg dat ze in hun kruidenierszaakje in het midden hebben ze een wand gemaakt, zodat ieder een eigen stukje van die kruidenierszaak van hun vader heeft. Ze willen elkaar voor de rest van hun leven niet meer zien. Jaren gaan voorbij. Dus inmiddels 20 jaar later, dan komt hier iemand die zaak binnen. Bij die ene broer in het gedeelte van die zaak loopt hij naar binnen en zegt, ik moet je iets vertellen. God heeft me niet lang geleden in mijn hart gegrepen. Hij heeft me geleerd wie hij is. En nou kom ik met een vraag aan je. Werk je al lang in deze zaak? Ja, zegt die ene broer, ik werk hier al lang. Al meer dan 20 jaar misschien? Ja, al meer dan 20 jaar al. Misschien wel 30, 40 jaar al. Nou zegt hij, ik moet je iets vertellen. God bracht mij iets te binnen van wat 20 jaar geleden gebeurd is. Het was op een dag, ik zat midden in de schulden, ik had geen geld meer. En het enige wat ik kon doen, was leven van stelen. En ik kwam bij jullie zaak binnen, niemand zag het. En dan lag daar dat muntstuk op die toonbank. En ik heb het snel meegenomen en ik ben snel vertrokken. Jullie hadden het geen van allen in de gaten. Ik heb er brood van gekocht. Maar ik moet vandaag terugkomen, want Jezus heeft me overtuigd dat ik hier iets moet vertellen daarover. Dat ik het moet belijden. En die broer die heeft tranen in zijn ogen. Opeens gaat het door hem heen. Al die jaren heb ik mijn broer voor niks de schuld gegeven. Hij zegt tegen die man, wil je alsjeblieft ook naar mijn broer gaan, hetzelfde verhaal vertellen, want mijn broer zal mij niet geloven. En samen gaan ze naar dat andere gedeelte van de zaak toe en vertellen ze dat, vertelt die man dat ook aan die broer. Je kunt je wel voorstellen wat er op die dag is gebeurd. Ze vielen elkaar in de armen en ze beleden elkaar dat ze het verkeerd hadden gedaan. Dat is wat er gebeurt als Jezus in het leven van iemand komt. In het leven, dan worden dingen hersteld. Misschien moet jij nog dingen opruimen met anderen. Zodat anderen juist weer ook dingen met anderen op gaan ruimen. Zou zomaar kunnen. Dat het sneeuwbaleffect heeft. Als dat een resultaat is van deze preek vanmorgen, dan heb ik mijn doel bereikt. Dan heeft God zijn doel bereikt. Leven van genade en vergeving. Wat een enorm getuigenis zal dat zijn. Ik hoop dat je leeft bij kruis en opstanding. God zegen je daarbij. Amen.